Er stond gisteren een doos bij de voordeur. En ik dacht, wat is dit nou weer? Want ik kon me niet herinneren dat ik iets had besteld. Wat normaal niet altijd zegt dat ik niks heb besteld. Maar goed. Nee. Dus ik maakte die open, er zat er een messenset in. En ik zo, hè? Wat is dit nou? En dus ik naar Doris app, ik zeg, heb jij messen voor mij besteld? Of word ik bedreigd?
Een stille, toch creepy aanbidder heb je.
Ja, en toen wilde ik die messen, want ik dacht, nou ja, ook al word ik bedreigd, het zijn wel mooie messen. Ja. Dus ik wilde ze al in mijn messenblok zetten. En toen zag ik ineens aan de andere kant staan, niet om te moorden in het noorden. Stond erop gegraveerd.
Leuk.
Was een cadeautje.
Ja, en toen heb ik Anne een mail gestuurd, of een app gestuurd met... heb jij mij die messen gestuurd of heb ik een hele enge fan?
Ja en ja. Ja.
Nee, maar dat is leuk, want de serie Moorden in het Noorden ligt even op zijn gat nu.
Even?
Ja, nou, hoeveel hebben we opgenomen? 100?
1. Ja, eigenlijk meer. 100, 104.
Oh zo, ja, 104. Maar ja, we hopen weer nieuwe verhalen te gaan krijgen. Maar als bedankje dat Hanneke al die verhalen heeft ingesproken, hebben we daar haar dus een messenset gegeven.
Leuk.
En heeft Jeroen veel werk voor verzet. Wat vonden we wel een passend cadeau voor de borrelplank tovenaar van Oost-Nederland?
En ik heb er al een uitje mee gesneden. Gaat hartstikke goed.
Ja.
We zijn een beetje onthand, lieve luisteraar, want Anne had heel veel technische problemen. Alex is weer iets aan het doen bij Artes, dus die is er niet. Dus die moeten we missen.
Ik heb een bosmaaier voor het raam.
Ja, Hanneke en ik hadden ook zeg maar met de verbinding dat ik Hanneke wel hoorde. En dan zag ik een halve minuut later de mond gaan. Het was allemaal gedoe. Gedoe, gedoe. Maar we zijn er toch en we hebben een lijst met hot topics. Het is niet normaal. Eerst gaan we het even over Hanneke's fysieke gesteldheid hebben.
Alweer.
En daarna gaan we twee culturele fenomenen bespreken. Het is eigenlijk, het is bijna zeg maar, we zijn bijna een soort van pratende nieuwsbrief. Zo voelt het hem bijna. Zo zitten we bovenop zeg maar de zeitgeist met deze podcast vandaag.
Op de actualiteit.
Is Bluey of Taylor Swift groter? Wat zou je zeggen?
Daar is een goede poll voor nodig denk ik op Insta. Ja. Maar ik denk dat Hanneke zegt Taylor Swift, maar ik wil daar nog wel een keer een boom over opzetten. Dat gaan we dan zo meteen maar even doen.
Maar ik moet ook iets rechtzetten, Sonienke.
Oh ja, je moet nog even iets rechtzetten. Je hebt weer iets gezegd wat niet waar was, hè?
Heb jij weer
en ik heb een bekentenis.
Ook jeetje, nog.
Ik vind het wel weer een chockvolle aflevering.
Chockvol.
Ja, dus
nu al.
We zijn weer een uurtje anders psycholoog, zo klinkt het een beetje, maar maakt niet uit. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 7, Abe van 6 en Kees van 3 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 12 en Jaren van 8. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 7. En Anne Janssens, vader van Julius van 7 en Dunja van 4. Maak ik ken iemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering, Hanneke. Wat heb jij afgelopen weekend gedaan?
Oh, ik kan niet meer over. Nee. Nou, nee, het was heel leuk. Marlies, een vriendin van mij, die had vanuit haar werk, mocht die VIP-kaarten voor iets in de AFAS. En toen had ze gevraagd, wil je mee naar Eurovision in concert? Gaan we daar in de VIP-lounge zitten, cocktails drinken? Dus ik zo, ja, leuk. Dus ik in ruil daarvoor een veel te duur hotel. Echt letterlijk, bijna letterlijk op een steenworp afstand van de AFAS geboekt. Mm-hmm. Dus wij met Mark Verheijen daar in een heel slecht restaurant gegeten. En toen hobbelden wij naar de VIP-lounge. Wat echt de grootste euro-shopper VIP-lounge van de hele wereld bleek te zijn.
Want?
Want er stond echt in de beschrijving, uw jas wordt aangepakt, geniet van drankjes en hapjes in de luie stoelen. Ja, het enige wat waar was, was de luie stoelen. Maar daar moest je ook de hele tijd doorheen wringen als je naar de bar was, waar je alleen maar bier, wijn en fris uit hele kleine plastic glaasjes kon drinken. En drie keer kwam er een heel erg zuchtende, edog aardige serveerster langs met een houten krat met bitterballen erin.
Het is niet zeg maar de P. Diddy Pop en Crystal-achtige experience waar je op had gehoopt.
Werd je jas niet aangepakt?
Ja, gewoon bij de garderobe. Maar mocht de pret niet drukken, want we hebben natuurlijk... Oh nee, dat ging trouwens juist wat helemaal niet aangepakt. Ik heb mezelf aan een knaapje gehangen.
Nou hier.
Maar het maakt niet uit, knaapje? Want de drank was gratis.
Dit is wel, klinkt trouwens wel erg P. Diddy, dat je je jas gewoon aan een knaapje kan hangen.
Maar code on een knaapje.
Dus Marlies en ik zijn er echt met gestrekt been ingegaan. Gewoon echt met twee bekers wijn. Zeg maar de hele tijd in de hand. En het was echt super fantastisch. En uiteindelijk liepen wij toch al redelijk toetje lam de AFAS uit. En aangezien we vlak bij de AFAS sliepen, stiefelden we eigenlijk recht het café tegenover de AFAS in, waar nul Nederlanders waren.
Zit daar een café?
Ja, nee, ja, daar ga je natuurlijk nooit heen. Waarom zou je daarheen?
Ik ben daar echt heel vaak geweest. Maar ik,
ja, dit is een restaurant, dat ronde restaurant, zeg maar.
Oh, dat ronde ding. Ja, daar hoor je niet te komen als Amsterdammer.
Dus wij vielen daar eigenlijk naar binnen. Wij zijn daarvoor iets van €40 per stuk gin tonics gaan drinken. En hebben alleen maar met Engelsen lopen dansen.
Ja,
en
daar hoor je niet te komen.
Om 3 uur of zo strompelden we naar het hotel. En toen zijn we nog gevallen.
Hanneke, je hoort wel naar de Febo te gaan die daar zit trouwens. Dat hoort wel.
Ik heb die niet eens gezien. We zijn gewoon...
Deze meid.
Ik zeg je dat wij vielen.
Ja, oké. Okay. Nee, dan snap ik het. Dan is het geen tijd meer voor een diagonaaltje.
Ja, ik moest van Marlies met klem zeggen dat ze struikelde over de stoeprand. Dat het niet kwam doordat we dronken waren.
Ja, ja,
maar waarom
ja,
val je ja, anders? Ja, als iemand tegen je aanvalt, normaal blijf je dan staan, toch?
Zeker.
Ja, maar die stoepranden zijn altijd wel een stuk groter en alom aanweziger als je dronken bent.
Dus nou hebben wij, ik heb echt een enorme blauwe plek op mijn bil.
Dat klinkt ook erg als een P. Diddy feestje, maar dat is ook weer een ander verhaal.
Ik had een blauwe plek op mijn bil.
Op mijn bil.
Ik had en de mijn jas ochtend... van het knaapje gehaald.
Ik had mijn jas op het knaapje gehangen, blauwe plek op mijn bil.
Daar was een stoeprand.
Plastic bekertjes wijn in iedere hand één. Kaasstengel uit de kratje.
In de avond. In de avond. Ik had een blauwe plek op mijn bil. Ik had mijn jas van het knaapje gehaald. Twee plastic.
Maar het erge is dat ik dus... Maar daarom haat ik het zo om 40 plus te zijn. Normaal was ik dan de dag daarna weer gewoon normaal. Maar nu ben ik echt 3 dagen echt ziek geweest. En nu ben ik ook verkouden. Dus ik kan het gewoon niet meer aan. Ik hou er gewoon mee op. Ik ga gewoon niet meer drinken. Alleen met de carnaval en met Down Rabbit Hole. Ik ben gewoon klaar.
Het is de 3 speciaal bierregel, hè? Daar ben je grandioos overheen gegaan.
Ja, het was echt de 16 vieze wijn in plastic bekers en 5 gin tonics.
Het is ook
moet
gewoon,
je ook niet doen.
Het is ook gewoon de kwaliteit van de drank, hè. Je bent ook 40 plus, maar dan gewoon premium drinken. Niet die bocht. Dan gewoon maar zeggen, dan niet.
Dan niet.
Het levert niks op.
Dan niet. Ja.
Alleen kristal.
Ja, zeker.
In mijn houten kratje.
Hey, over 40 plus gesproken. Hadden jullie de cast van de 30ers
gezien? Oh, no!
Ik wil even benoemen dat ik jullie daarop wees. Door een foto
de
van de
cast
te sturen.
Jij was echt woest.
Die mensen zijn, sorry, ze zijn 12. Ze zijn 12 jaar oud.
Ja,
ben ik nou zo oud?
Ja, jij bent
zo
oud.
Nou zo
ik dacht dus, kijk, mijn goede lieve collega Andrea Huntjens is net 30 geworden. En ik zag Andrea daar dan wel weer tussen staan. Ik denk, ja, als je net 30 bent. Want ze doen natuurlijk nu weer een extra jonge cast, zodat ze weer 10 jaar vooruit kunnen.
Ja, dat snap ik ook wel.
Ze zetten er nou geen 39-jarige in, want anders had ik er ook nog in gekund. Met mijn oude kop.
Ja.
En mijn gezeik over stoepranden.
Maar ik dacht serieus dat het een grap was. En dat het Spanga's was.
Ja,
ik kon
ik snap
gewoon
het.
Echt niet geloven dat deze mensen 30 plus waren. Ik kon het niet geloven.
Nee. Je moet even, mensen, lieve luisteraars, je moet even googlen op nieuwe cast 30ers.
Ja, het is echt...
Wil je dat wil je doen? Ik weet het niet. Het is wel een soort zelfkastijding.
Wel leuk dat Sam over erin zit.
Smart is halve smart.
Ja, nou ja, goed. Ik zag dat er was een soort meme op internet rond aan het gaan dat ze Golden Girls gingen rebooten met Amy Poehler en Tina Fey en dingetje. Nou, kom ik nog op. Maar dat ik echt en
Amy Schumer.
Nee, niet eens. En ook Lisa Kudrow van Friends. Het bleek een hoax. Maar toen dacht ik wel, I'm here for it. Dit zou voor mij, op dit punt in mijn leven, zeg maar, zou het alles bij elkaar brengen.
Ja.
Als je nou de Nederlandse Golden Girls zou moeten doen, wie zou je dan nu erin zetten?
Margriet van der Linden als die oudste zus. Die vind ik gewoon echt op lijken.
Blanche.
Oh, Dorothy.
Wow, goeie.
Nee, niet... Blanche is...
Blanche.
Oeh.
Ja, Pamela Tevens?
Ja, moeilijke vraag.
Ja, Pamela Tevens.
Ik ken hier altijd te weinig namen voor.
Nee, maar daar was ik wel voor. Maar goed, ja, het is nu gewoon best wel pijnlijk. Dat is een serie die ja, ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik heb 30ers echt wel gebinged. Terwijl ik ook de hele tijd aan het denken was, waar zit ik naar te kijken? Maar dat is de magie van die serie. Je denkt, ik kan zoveel andere dingen doen, maar yet here I am. Het is een beetje, zeg maar, de slechte wijn in de AFAS. Dat je denkt, nou ja, ik ging zelf voor kwaliteit gaan, but here we are.
Want hier ben je al, ja,
ik ben ook maar een mens. Dus kudos, echt props voor de mensen van die serie, de makers van die serie, want het is hartstikke goed voor wat het is. Maar nu, ja, ik denk dat ze me nu wel kwijt zijn, want deze dertigers, daar kan ik me niet mee identificeren. Zoals ik dat kon met Lieke Lemus.
Zou het misschien zijn dat dat nu...
Die gaat mij spelen,
ja,
toch?
Die gaat jou spelen in Ik Ken Iemand Die de Musical. Ja.
Ja.
Maar zou het ook kunnen dat de doelgroep van kijkers eigenlijk nu uit de doelgroep van dertigers is gegroeid en dat er geen nieuwe kijkers staan te wachten omdat die geen lineaire televisie meer kijken?
Ja, volgens mij is dus de Spanga-kijkers gaan nu in één keer door naar de dertigers, zeg maar. Ja. Volgens mij is dat aan de hand.
Ja.
Ook omdat dertigers het heel goed doet op NPO Start. Dus niet eens op lineair, maar gewoon wel op terugkijken, zeg maar dan op NPO Start.
Ja.
Mm. En ik denk dus dat wij gewoon veertigers moeten krijgen, maar veertigers is eigenlijk gewoon iedere thriller van Saskia Noord verfilmd. Dus ja, dat is ook al gedaan.
Kunnen wij niet de Golden Girls gaan schrijven? Maar dan voor Nederlands.
Lijkt me heel leuk.
Ja, het hoorspel.
Ik heb trouwens, mijn bekentenis raakt wel het tv-kijken. Dus misschien is dat een bruggetje.
Doe maar even bruggetje.
Er was gisteren Champions League voetbal op tv.
Mm-hmm.
Manchester City, Real Madrid.
Goh, ja. Vertel meer.
Nou ja, gisteren is dus weer gebeurd wat ik al een poos langer had, maar wat ik niet echt durfde toe te geven. Ik kan niet meer om 9 uur gaan zitten voor voetbalwedstrijd en hem helemaal uitkijken.
Dan val je in slaap.
Het is niet te doen.
Ja.
Ja, het is niet te doen. Dit is uitgemond op penalties en dat is al helemaal een zware... Ik hou echt van penalties kijken met voetbal. Ik vind het heerlijk. Maar dan zit je eerst 120 minuten voetbal te kijken en dat duurt nog langer. Ja. Ja, ik heb het gewoon weer niet... Het is gewoon... Ik kan het niet meer.
Zie je,
het is gewoon te laat.
Wij zijn veel meer Golden Girls dan veertigers, Anne.
Ja.
Ja.
Maar ik weet dat hier ook papa's naar luisteren naar deze podcast. En ook voetballende papa's. Mochten jullie dit herkennen... Ik heb wel een beetje een soort steuntje in de rug nodig en erkenning... Ja. Dat dit niet aan mij ligt. Maar dit is gewoon... Het is gewoon te laat.
Het is te laat.
Het is gewoon echt te laat.
Het is echt te laat. En daarvoor is er ook te weinig actie. Want als je nou nog om 9 uur begint met iets wat vanaf seconde 1 mega spannend is en je helemaal erin zuigt.
Ja.
Allah. Maar als het nog zo'n zouteloze pot is de eerste 3 kwartier. Ja, dat is gewoon, daar heb je de headspace niet meer voor. De hoofdruimte. Nee. De mentale. Het gaat niet. Ja.
Ik dacht vroeger altijd, toen ik klein was, van oh, als ik dan echt oud ben of zo. En ik heb mijn eigen huis met eigen tv. Dan ga ik de hele dag voetbal kijken en tenniswedstrijden kijken. En ik ga de hele dag gamen. En nu kan ik dat eigenlijk. Er is niemand die het me belet. Maar het is gewoon te laat. Het duurt te lang.
Maar heb je dat als student niet gedaan?
Ik moet te veel schoonmaken.
Als student zat ik ook de hele dag voor de tv. 'S middags de BBC Bargain Hunt kijken. Omdat toen nog geen Netflix was.
Jawel, maar toen deed ik dat altijd wel met een soort van stemmetje in mijn hoofd. Van je moet je studie doen. Je moet je ding schrijven. Je moet leren voor je tentamen. Dus dat voelde dan toch niet helemaal schuldvrij. Nu zou ik het schuldvrij kunnen doen. Maar dan wil ik het niet meer.
Ach, het leven is een motherfucker. Dat is wat je toch keer op keer leert.
Nou, ja, en eigenlijk ben je ooit helemaal schuldvrij? Komt er een moment dat je dat stemmetje in je hoofd niet meer hebt? Want ik zou nu inderdaad om 9 uur 's avonds voor een voetbalwedstrijd kunnen gaan zitten kijken. Maar ik sta dan met mijn podcastje op weer de keuken te kuisen. Omdat ik denk, ja, eerst dat en dan mag ik nog iets leuks. En dat is gewoon jammer, dat je denkt op een gegeven moment dat stemmetje weg zal gaan. Dat je dan gewoon denkt, fuck it, leef het leven, ik doe het gewoon. Maar dat leef het leven kan alleen met goedkope wijn uit de AFAS, waardoor je dan echt denkt, leef het leven. Maar zonder drank ga je dat stemmetje niet meer kwijtraken, denk ik.
Maar zou dat stemmetje wel weg zijn als de kinderen wat ouder zijn? Of uit huis zijn, zeg maar? Dat je dan echt...
Maar volgens mij,
als ik mijn gepensioneerde buren zie, dan denk ik, ja, die hebben dat stemmetje geloof ik niet
meer
zo.
Maar volgens mij is het een bank zitten zonder stemmetje. Of mensen zonder dat je iets ervoor hebt gedaan ook helemaal niet zo lekker. Volgens mij is bank hangen juist lekker als je eigenlijk iets anders moet doen.
Ja, daar kan ik deels wel meegaan. Want ik heb in mijn studietijd dan wel echt met veel plezier gedaan. Maar ik kan me wel herinneren dat ik dacht van, oh, ik zou dit wel liever willen doen zonder dat ik morgen een mondeling Grieks heb.
Ja.
Ja, want het is gewoon jammer dat ik heb al een soort van lichte paniek als ik dan na 11 nog niet thuis ben. Dat ik denk, ja, maar normaal lig ik nu al in bed. Dit klinkt echt alsof ik 8 ben, weet je? Van mijn bedtijd is al geweest en ik ben nog steeds op. Oh jee, hoe gaat dit nou morgen?
Ja.
Dat
stemmetje. Ik denk trouwens niet dat ik ooit een mondeling Grieks heb gehad, maar dat terzijde.
Ik ook niet.
Maar goed, ik choked even.
Ik ben slechts een eenvoudige havist. Ja.
Vanochtend hoorde ik dat steeds meer havisten naar het mbo gaan. En toen dacht ik, wat goed. Want dan hebben ze eindelijk door dat je dus daar, als je gewoon slimme studies gaat doen, dus als je dingen kan maken, of elektrotechniek, of loodgieten, of weet ik veel wat, dat je gewoon 10 keer meer verdient dan marketing. Marketingbaantje.
Plus je,
maar toen
bleek
dat ze allemaal,
je kunt je eigen huis nog een keer stuken. Want wat kun je in je eigen huis
ze gaan
marketen?
Allemaal mbo marketing doen.
Mbo marketing?
Nee.
Oh, man.
Nee.
Oh, ik was echt,
wat word je? Wat word je dan?
Ik
met HBO marketing
schreeuwen
word je
tegen de radio,
dingen.
Joh. Maak wat!
Ja.
Help me!
Ja, dat moeten wij ook nodig zeggen. Wij kunnen nog niet eens.
We maken podcast.
We maken een podcast. Ja.
Wat doen wij?
Nee, daarom. Maar we willen toch niet dat meer mensen zoals wij worden? Dat kan toch niet?
We zijn geen marketingmensen. Wel, Anne misschien wel een
beetje.
Spreek
voor jezelf.
Ik helaas niet. Anders was ik wel wat rijker geweest. Ja, goed. Ja, nee.
Nee, maar dit kwam uit een stukje dat het slecht gesteld is met het niveau van de basisscholen, toch? En dat is dus ook kinderen van de basisschool met te weinig kennis, zeg maar, naar de middelbare school gaan. Dat het daarvan uit wordt gegaan dat ze bepaalde basiskennis hebben, of basisvaardigheden kunnen. En dat niet zo is.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is op het mbo er blijkbaar beter in geramd krijgen dan op de HAVO.
Ja. Ja, en dit is dus waarom altijd als er weer een persbericht van iets verschijnt, dat het onderwijs iets moet oplossen op sociaal maatschappelijk vlak, wat eigenlijk ouders thuis zouden moeten doen, dat we moeten zeggen, nee, dat doen we niet. Op school gaan we Nederlands leren, gaan we rekenen doen en projectweken links en rechts. Ja, Nienke? Ja.
Merel van Vroonhoven. Huh, stil nou even.
Ja, shit. Nee.
Geen column overschrijven nu.
Optieven met je bil doen.
Ze waren erachter gekomen dat kinderen dus veel beter en leuker leren lezen door geen plaatjes in het boek te zetten. Dus gewoon lange lappen tekst te laten lezen. Toen dacht ik, ja, dat klopt ook. Want ik bedoel, als ik Alma neem, die is al afgeleid door weet ik wat. Als er dan nog allemaal plaatjes op die teksten staan, dan ga je daar toch naar kijken. Terwijl als je haar gewoon een boek geeft zonder plaatjes, en dan klaagt ze daar misschien wel even over. Maar als ze eenmaal leest, dan is dat gewoon ook veel leuker.
Kun je het zelf bedenken. Dat hou ik mijn kinderen ook altijd voor. Als er geen plaatjes bij zijn, dan kun je zelf bedenken hoe iemand eruit ziet. Veel leuker.
Ja.
Ik had een Belgisch boek gekocht over Pinocchio. Een kinderboek.
Mm. Ja.
Er staan een partij moeilijke woorden in.
Oh.
Was wel, ja, maar goed, ja, als je dat gewoon voorleest, je legt het uit, ja, die kinderen leren ook nog wat.
Nou, daarom.
Ja.
Maar
die
wat
Belgen
wat
die doen gewoon wel met normale taal voor kinderen.
Had je zelf iets moeten opzoeken dan?
Dat doe ik verder geen uitspraak.
Oké, ja. Simpel woord.
Ik ken niemand die. Ik krijg een berichtje, we moeten naar de sponsor.
Oh, we hebben een nieuwe sponsor. Dat
Odido.
Odido. En dat is een hartstikke leuke sponsor, want, ja, Hanneke, waar gaat deze campagne helemaal over?
Het gaat over het wegleggen eventjes van je smartphone en het lekker samen of alleen lezen van een boekje.
Ja.
En daar zijn we natuurlijk groot voorstanders van. Al zitten we ook veel op sociale media, maar we lezen ook allemaal heel graag. En ja, ik geloof dat jullie ook al mensen zijn die thuis dat wel ook aanmoedigen bij je kinderen, hè? Lekker lezen.
Ja, zeker. En Odido heeft een nieuwe campagne. Die heet Soms Even Niet. En dan hebben ze het telefoonboekje uitgebracht. Dat is een heel erg klein, super tof boekje geschreven door Marion Hofman. Die je kunt kennen van de regels van Floor. En ik moet zeggen, ik legde het hier. We kregen het opgestuurd. Ik pakte het uit. Ik legde het op de eettafel. Ik liep de keuken en ik kwam terug en het was verdwenen. Het boekje. Alma zat ermee in de stoel.
Oh ja, leuk.
Het boekje is dus, dat is heel leuk, lieve luisteraar, het is dus in de vorm van een telefoon. En het verhaal is ook opgebouwd alsof je op je telefoon zit te lezen. Dus met appjes en dingetjes. Waardoor het voor kinderen heel leuk is om te lezen. En je leest het ook kan ook best wel snel. Dat is ook leuk. En om zo die kinderen dus even van hun eigen telefoon af te krijgen als ze die al hebben. Of van hun tablet of waar ze ook wel...
Wat voor scherm dan ook.
Wat dan ook. En dat ze gewoon echt even gaan zitten lezen. En dat doet Odido echt supergoed.
Ja, en ze hebben het boekje ontwikkeld samen met het CPMB. Dus dat is ook niet gewoon de minste, vind ik.
Nee. Wist je dat van de 7-jarigen leest 68% vrijwel dagelijks buiten schooltijd een boek? Want eind van de basisschool is dat met de helft gedaald naar 35%. Dat is veel.
Ja, weet je.
Nou ja, daarom is dit dus belangrijk. En dat je af en toe ook even gewoon je telefoon weglegt. En een lekker boek leest.
En dan zelf ook het goede voorbeeld geeft. Hè? Want wij kunnen onze kinderen wel aan het lezen zetten. Maar als we daarna zelf naast zitten met onze telefoon in de hand, dan levert het niks op.
Ja,
dus zelf ook
goed.
Even je telefoon weggooien.
Alex doet dat, hè, thuis.
Ja.
Die hebben, wat is het ook weer? Na het eten volgens mij toch? Doen ze lees half uur. Zodat iedereen even een boek bijpakt, een half uur lang.
Ook heel goed. Ja. Nou, dat is een tip van ons voor jullie. Maar ga naar odido.nl/hettelefoonboekje en bestel zelf dat leuke boek.
odido.nl/hettelefoonboekje.
Soms even niet.
En dan gaan wij weer verder met de show.
Waar waren we eigenlijk?
Ik heb moeite met de dag.
Nou, we zitten nu op kindercontent inmiddels. Dus misschien kunnen we een bruggetje maken naar een van de belangrijkste culturele fenomenen van deze tijd.
Ja, zeker.
En dat is een blauwe hond.
Nou, leg het mij eens uit dan, want ik kijk geen Bluey, omdat Alma dat dus niet kijkt.
Oké, nee, we moeten even het intro doen. Lieve luisteraar, er zijn veel Bluey-kijkers onder onze luisteraars. Dat weten we inmiddels. Anne en ik hebben de boel flink geïndoctrineerd. En we hebben veel volgelingen gekregen, waarvoor dank.
We hebben de vader van Bluey in de podcast gehad, Buster.
Zeker. Oh my god, dat was echt een hoogtepunt.
Ja.
Er staan weer 2 nieuwe afleveringen online. 1 korte en 1 lange van een half uur, een seizoensafsluiter.
The Sign.
En de 7 minuten daarvoor, de eerste aflevering daarvoor, ging het al over. Buster speelt een makelaar die een huis moet verkopen. Dus de papa speelt een makelaar die een huis moet verkopen. En de moeder komt het huis bekijken. Maar in het huis wonen nog 2 oude vrouwtjes. Namelijk Bingo en Bluey, verkleed als hun oude vrouwtjes. Die het huis niet willen verkopen. Dus dan voel je al een beetje aankomen van wat gebeurt er nou in die lange aflevering. Nou ja, als je geen spoilers wilt horen, moet je nu even de boel even uitzetten en eerst even Bluey gaan kijken.
Nee, aan het eind van die korte aflevering zie je toch ook dat die vader dat bord neerzet.
Ja, er staat een bord in de tuin.
Dat ze gaan verkopen.
Ja. Ze gaan het huis verkopen. En daar gaat het een half uur lang over in die lange aflevering en over nog veel meer dingen. Maar ik wil even eerlijk, Anne, van jou weten, hoe vaak ben je volgeschoten?
2 keer.
Ja, ik ook 2 keer.
2 keer. Op het moment dat de mama van Bluey in de keuken staat en denkt aan de tijd dat aan het huis dat Bluey daar haar eerste pasjes deed. En dat is weer echt een throwback naar een van de afleveringen waarin Bluey daadwerkelijk op dat punt in het huis haar eerste stapjes doet. En ik dacht, oh mijn god, dit is zo goed gemaakt. Ja. En
dat
oh
was ook
god.
Zo'n goede aflevering toen het daarover ging.
Die
is heel goed. Ja. Over dat de moeder van Bluey denkt dat ze het allemaal fout doet als moeder. En dat ze dan een andere moeder tegenkomt en die zegt, je doet het echt heel goed.
Huilen.
Nee, maar hier, ik had je toch laatst over verteld, dat ik was het vorige week, dat ik moest huilen bij Bluey. Dat was bij deze aflevering, die nu weer in de throwback komt naar de nieuwe aflevering.
Oh. Nou, daar ga je. Oh.
En op het laatst, spoiler, op het laatst gebeurt heel veel, maar op het laatst trekt de vader van Bluey toch dat bord uit de tuin en dan springen ze allemaal op hem en omhelzen hem en knuffelen ze met elkaar. En dat is echt van, zie het maar eens droog te houden, verdomme.
Ja,
zie het maar eens droog te houden.
Maar wat is nu, laten we nu zeg maar, welkom op deze Substack over Bluey. Dit welkom in onze nieuwsbrief over Bluey. Anne, jij duider des vaderlands. Hoe duid nu eens een keer, waarom is dit zo'n goede tekenfilmserie?
Ik heb ook wel eens gezegd, volgens mij, ik hou heel erg van kinderverhalen en series waarin een sublijn zit die voor ouders te begrijpen is eigenlijk. En die leuk is voor ouders. En ik vind het een van de beste voorbeelden van vroeger, even in dit geval Winnie de Pooh. Wat volgens mij leuk is als je een kind bent, omdat je er gewoon naar de avonturen van Winnie de Pooh kan kijken. En wat nog leuker is als je ouder bent, omdat je ineens heel veel grapjes erin snapt en verborgen thema's of zo, weet ik veel wat. Maar het krijgt een nieuwe dimensie. En Bluey is dat tegelijkertijd komt daar heel veel samen. Dat zei ook, er was dan een journalist een artikel geschreven voor Sleet. En die zei, dit is voor het eerst dat mijn social media bubbel en die van mijn kind eigenlijk bij elkaar komen. Ja. Iedereen heeft het hier over Bluey. En Bluey is briljant voor kinderen. Dunja is de favoriete serie van Bluey, van Dunja.
Bluenja.
Ze vindt het fantastisch. Bluenja. Ja, ik noem haar nu Bluenja. Het is aan de ene kant is het kleurrijk. Het zit vol met muziek en het zit vol met fantasie voornamelijk. Ze spelen heel veel. En binnen alles wat ze spelen zitten heel veel thema's over het kind zijn, maar ook over ouder worden en het zijn van een familie. En ik denk voor mij, ik vind het heel erg leuk, omdat en dat ligt bij mij voornamelijk dan aan de vader van Bluey. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Nienke. Mm. Maar omdat hij een vader is voor Bluey en Bingo, zoals ik ook een vader wil zijn voor Dunja en Julius. Dus die in heel veel mee kan gaan in de wereld van zijn kinderen. En heel veel kan spelen, maar tegelijkertijd ook nog die familie weet draaiend te houden en ook serieus kan zijn en dingen kan uitleggen over het leven en over ouder worden.
En soms ook gewoon zegt, ik lig nu gewoon even op de bank. Het is ook niet, zeg maar, het is niet zo zoetsappig dat hij altijd met zijn kinderen bezig is.
Nee, het is ook een aflevering dat we gaan cricket kijken, wordt die gek ervan dat die kinderen er alles omheen doen en probeert hij de wc te zoeken, maar kan hij de wc niet meer vinden omdat ze een tentenkamp in de woonkamer hebben gebouwd.
Ja, een van mijn favoriete afleveringen.
Ja, dat is
met
heel
de
grappig.
Pop die Kim Jim heet.
Ja.
Dat is gewoon leuk.
Ja. Nee, bedoel, die mensen zijn niet perfect. Die honden, de blauwe en oranje honden zijn niet perfect. En dat maakt het juist heel erg herkenbaar, denk ik.
Ja, dat is het. Dat is denk ik het goede eraan. Dat het is. En ik heb ook wel het gevoel dat het per seizoen erger wordt. Zeg maar, dat het steeds meer op de ouders geschreven wordt en steeds minder op de kinderen. Maar ze vergeten de kinderen dan ook niet, hoor. Ik bedoel, mijn kinderen vinden seizoen 3 net zo leuk als seizoen 1. Maar je ziet wel dat de ontwikkeling, ja, we hebben het over twee honden, waar gaan we het over? Van die vader en die moeder is heel herkenbaar en wordt ook steeds specifiek of steeds minder stereotyp of zo. Dus er zitten heel veel nuances in, zeg maar. Je hebt dus die aflevering van die moeder, dat zij heel erg, dat is dan een flashback, dat die moeder, als toen Bluey nog klein was, heel erg bezig was met de ontwikkeling van Bluey. En volgde ze wel het schema. En ze zou nu al moeten lopen. En ze loopt nog niet. En hoe kan dat nou? En dat ze zich daar heel erg druk over maakt. En ik denk dat ouders die deze podcast luisteren zich dat best wel kunnen voorstellen. Dat je, als je bij je eerste kind dan ook de oei ik groei in de gaten houdt. En denkt, ja, maar er staat hier nou bij 9 maanden dat hij zijn eigen lepel al kan vasthouden. En dat kan hij nog niet. En is het kind, gaat het wel goed, weet je wel? Die onzekerheid. En dat wordt dan zo goed weergegeven in zo'n serie, dat je denkt, ja, inderdaad, zo is het, hond. Zo is het.
Je hebt gelijk, oranje hond.
Je hebt dus gewoon gelijk. En tegelijkertijd is het gewoon ook heel grappig. En ik had wel, was een leuke theorie van een vriendin van mij, naam bij de redactie bekend, die zei dat vooral haar meest, zeg maar, haar creatieve, emotionele kinderen gaan het beste op Bluey. Mm. Want die zien de grapjes en die herkennen de grote emoties. En de kinderen die dat iets minder hebben, die gewoon zelf iets rationeler zijn of iets zakelijker, dat die dan een beetje denken, ja, wat zijn ze nou weer voor capriola aan het uithalen? Wat zijn ze nou weer aan het spelen? Waarom spelen ze nou weer dat ze twee oude vrouwtjes zijn? Waarom? Dacht ik, dat is inderdaad ook zo.
Mm. Ja, dat zou kunnen, ja. Als je het vergelijkt met al die Netflix-series voor kinderen, die allemaal op elkaar lijken, allemaal hetzelfde kleur hebben, allemaal hetzelfde muziekje en hetzelfde ritme. Dan word je helemaal gek van. Dat is gewoon copy-pasten. Dat zijn gewoon kleurplaten die je invult en dan een nieuwe maakt. Maar ik vind ook vooral de muziek van Bluey vind ik echt weergaloos.
Ja, maar wordt ook heel veel aandacht aan besteed.
Het feit dat het een cultureel fenomeen is, blijkt ook uit het feit dat het heel veel haters heeft. Zoals Alex van der Hulst.
Die er nu
die
niet is.
Toch niet.
Die er niet is. Maar ook op internet, want iedereen, Bluey staat nu ook, volgens mij die aflevering staat heel hoog bij IMDb op best gewaardeerde aflevering ooit van alles, zeg maar. Dus niet van kinderseries, maar gewoon alles.
Nee, het is zeg maar The Shining, The Godfather, Bluey. Dat is nu zeg maar zo ongeveer.
The Shawshank Redemption, Bluey.
The Green Mile, Bluey.
Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook van de weerom zijn mensen die het allemaal niet snappen en het gaan haten. En dat is top. Dat is
prima.
Ja, dat is
kom
fantastisch.
Maar.
Ja.
Kom maar op. Nou goed, gaan we vooral kijken met je kinderen. Kees moest gisteren verplicht met mij meekijken, terwijl hij zelf liever Mickey Mouse wilde kijken. Ik zei, nee, wij gaan nu even een half uur Bluey kijken. Kan me niet schelen. En hij moest er ook weer lachen om dingen. Vooral om, want er zit een enorme leuke auto-achtervolgingsscène in. Daar ging hij dan weer heel goed op.
Kijk.
ik merkte ook een beetje, ik zit dan zo in die serie dat ik ook wel een beetje boos werd op die vader dat hij wilde verhuizen. Ik dacht, nee, je hebt zo'n leuk huis daar met al die geschiedenis en die mensen die daar wonen. Wat doe je nou?
Jij in je pen geklommen, ja. Jij een boze brief geschreven.
Ja. En ik was heel bang dat er... Want jij zei van, ik heb zo gehuild. Ik was dus heel erg bang dat in het aflevering was dat er iemand dood zou gaan. En ik dacht, ik kan dat gewoon niet aan. Het gaat over een tekenfilm. Ik was helemaal bang gemaakt door jou. Dat ik dacht, er gebeurt echt iets heel, heel ergs. Dus zo erg invested, om maar eens een keer een Engels woord te gebruiken, zijn wij bij deze serie, Anne.
Ja, Doenja vond het ook heel... Maar om terug te komen op de soorten kinderen die je naar kijken. Doenja vond het heel mooi. En die was helemaal na afloop... wilde ze praten over verhuizen en dat ze niet wilde verhuizen. Was ze verdrietig. En Julius is alleen maar, kunnen we nou eindelijk SpongeBob kijken?
Ja. Oh ja, ik schoot een klein beetje vol. Dus laatst wat ik over zeg, toen ze het in de klas hadden over verhuizen en andere dingen. En dingen waar je verdrietig over bent. En dat grote mensen soms ook wel eens verdrietig zijn. Dat de juf dat dan zegt. En dat ook zo'n jongetje zegt, mijn ouders zijn gescheiden. Nou is mijn vader altijd heel verdrietig. Zegt Winton dan.
Dat vond jij huilig. Ja,
ging ik alweer. Nou goed, gaan vooral kijken, lieve luisteraars. We hebben nog een ander cultureel fenomeen te duiden.
Ja, Taylor Swift.
Oh, ik dacht ik wil zeggen, ik heb de afgelopen dagen Fallout gebinged, maar het zal niemand dan wel weer.
Fallout, is dat...
Over een nucleaire dystopie. Met heel veel gore.
Ja, inderdaad, ja.
Maar is het met hondjes? Nee?
Ja, er zit wel een hond, een hond in.
Was dit de keuze van Alma van jou?
Ja. Alma is... Nee. Alma is wel met de Harry Potter truien op de schoolfoto gegaan. Maar goed, dat geheel terzijde. Mm. Maar goed, Taylor Swift hebben we ook gekeken met het hele gezin.
Oh ja?
Ja.
Oh?
Oh, wat goed. Ja, we hebben dus hier een podcast over de Taylor Swift tour die eraan zit te komen. Taylor's Era heet het. Zo leuk. Gaat luisteren, Taylor's Era.
Maar die zijn jullie natuurlijk alleen begonnen, die podcast, zodat je hoopt dat je gratis kaartje krijgt.
Nou, er was hier dus ook een keer het NOS-journaal, stond hier voor de stoep, om een item te maken over alle redacteuren die hier werken, die met man en macht probeerden om kaarten te bestellen voor de Taylor Swift-concerten. Dat was een heel grappig item geworden op het NOS-journaal.
En dat met Andrea Huntjens.
Ja, precies. En Eva Essers, die ook als showrunner Taylor's Era maakt. Maar die podcast wordt ook wordt gemaakt en gepresenteerd door Sophie Rutefrans. Die ken ik nog uit mijn Bali-tijd.
Wat een goede achternaam.
En dat is weer de... Ja. Maar dat is dus weer de partner van Joost de Vries. En zo komt het...
Oh.
AI Jeroen hier. Joost de Vries is adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Een van de vaste krachten van de literaire podcast Boeken FM. Groetjes.
Dit is ook wel een nieuwsbriefje op zich, wat je hier nou allemaal oplepelt. Maar,
ik vind een van de grappigste stukjes in die podcast was dat ze gingen met z'n tweeën. Ze bespreken dus de voorbereiding die ze allemaal moeten doen om naar dat concert te gaan. Want ze gaan met z'n tweeën naar het concert in Stockholm, als ik het goed heb. En ze zijn dus nu al lijsten aan het maken van, oké, wanneer gaan we dan naar de wc? Wanneer sturen we onze vriendjes erop uit om naar de merchandise stands te lopen? En wat gaan we nou kopen? En dat is heel grappig. Maar er zit ook een voorbereiding in. In een gesprek van, er komt een moment, en kennelijk is dat een bekend fenomeen bij Taylor Swift concerten, er komt een moment dat de partners het te kwaad krijgen.
Gaan ze dan huilen of zijn ze dan ook om?
En zei, er komt een moment dat de mannen ook emotioneel worden en overstag gaan.
Maar hier in Huis Door is een grotere Taylor Swift fan dan ik, denk ik.
Ja, dat zou
maar jullie zijn in alles andersom.
Ik denk, ik en Mia, ik ben ook groter Taylor Swift fan, denk ik. Maar
jij ziet dus nu de keurige Joost de Vries met zijn jasje, dasje, broekje, blouseje, alles keurig gesteven. En dan bij een Taylor Swift concert.
Ik zie Joost de Vries voor me dat hij eigenlijk, ik heb nog een hele groene die ik moet afmaken. Ik moet dat hele essay nog nakijken over klimaatverwoesting en noemen filosofen.
Postmodernisme.
Ja, er moeten nog zeker 3 filosofen erbij gehaald worden om er een groene stuk van te maken.
Ja.
En dan staat hij daar bij een Taylor Swift concert eraan te denken tot het kwartje valt en hij totaal overmand wordt door emotie, denk ik, door Taylor.
Precies, dan denkt hij...
Zo zie ik dat voor me.
Dan denkt hij, Rutger Kopland, mechaniek van de ontroering. Patricia de Martelaren. Ah, dan ben ik alleen vergeten hoe het boek heet. Nou ja, maakt niet uit.
Nog iets met Tove Ditlevsen.
Tove Ditlevsen.
Doe het, gewoon die er nog bij. Kan het
dus
schelen.
Eigenlijk wil ik jullie, voor de luisteraars die De Groene lezen, wil ik je alvast waarschuwen dat er een heel complex stuk over Taylor Swift eraan zit te komen waarschijnlijk.
Dat zal.
Daar hou ik van.
Ja, maar, Maar is dit niet de kracht van goede muziek? En dan bedoel ik niet goede muziek qua smaak, maar muziek die gewoon goed in elkaar zit. Dat je op een gegeven moment dat je geraakt wordt of je het nou wilt of niet.
Op den duur. Tenminste, ik had het daar. Ik vind het...
Oh, en ook bij een concert zijn. Hè? Dus live die muziek ervaren. Niet dat je het opzet, want dan kun je jezelf nog een beetje buiten de situatie zetten of uittunen. Maar als je echt bij een concert zit en de muziek komt zo direct bij je binnen, als het dan goede muziek is, dat dan eigenlijk iedereen wel een klein beetje voor de bijl gaat in ieder geval.
Ja.
Dat denk ik ook. Je kan niet blijven mopperen bij in zo'n omgeving waar iedereen om je heen waanzinnig enthousiast is en meeblert en emotioneel is. En het is luid, de muziek is luid en het is goed. Het is aan alles goed gewoon eigenlijk.
Ja.
Je kan niet blijven mopperen in je vestje.
Nee.
Nee,
maar ik denk dat het ook te maken heeft met... Ik ben muzikaal opgevoed door mijn oudste broer. Die ook, wat ik wel eerder heb verteld, ook gewoon mijn tapejes, volgens mij de vorige aflevering, mijn cassettebandje sloopte als hij het niks vond. Maar die zei op een gegeven moment, ja, je hebt liedjes die je meteen leuk vindt, maar dan heb je ze 5 keer gedraaid en dan zijn ze eigenlijk saai. Hij zegt, en je hebt liedjes die je een paar keer moet horen voordat ze mooi worden, maar die blijven dan voor eeuwig mooi.
Ja. Yeah.
En toen dacht ik, ja, dat klopt wel. Want vaak... Ik merk dat Alma's smaak ook wel. Want we hebben in de auto de regel dat we omstebeurt een liedje mogen draaien. En dan wordt er weinig geveto'd. Van links naar rechts, dat mag dan niet. Of de vloer is lava. Maar verder mag zij ook K3 als zij dat dan wil. Met mango, papaya, weet ik veel.
Oh, ja, ja,
maar doordat wij allemaal omstebeurt kiezen, hoort zij dus ook onze lievelingsliedjes. En dan merk je dus ook dat ze die, nu ze die vaker heeft gehoord, dat die dan op een gegeven moment ook haar lievelingsliedjes worden.
Hmm. Ja.
Dus volgens mij heeft dat ook een beetje te maken met het waarderen van ontoegankelijke muziek. Dat kinderen dat dus ook kunnen. Als je ze maar lang genoeg indoctrineert.
En als je het ook een beetje brengt als van dit is een soort van geheim deurtje waar je nu doorheen mag.
Ja, precies. Ja.
Dat had ik altijd met bijvoorbeeld met klassieke muziek. Mijn vader vond het altijd heel mooi en die had het heel veel opstaan, maar die drong het nooit aan ons op. Maar ik dacht altijd wel met meerdere dingen die mijn vader leuk vond. Ook bijvoorbeeld met cabaret en zo. Dacht ik, maar waarom vindt hij dit nou zo leuk? Ik wilde mijn vader gewoon heel graag begrijpen. Het is een vrij stille man. Dus hij gaat niet zelf zeggen van nou hierom. Dus dan zat ik hem zo'n beetje te observeren van... Maar waarom vindt hij dit leuk? En daarom ben ik een ontzettende cabaretliefhebber geworden. En vond ik dat op jonge leeftijd ook al leuk. En daar word je ook... Dat is echt goed ook voor je taalontwikkeling. Want je moet grapjes snappen. En dan moet je ook talig voor zijn. En dan snappen waarom iets grappig is. En bij klassieke muziek vind ik dat ook. Want eerst dacht ik, ja, maar waarom? Wat vindt hij hier nou mooi aan? En als je dan eenmaal toch dat stiekem een deurtje door bent.
Ja.
Dat je dan ineens begrijpt, oh, maar daarom.
Ja, precies.
En dan raak je dat ook nooit meer kwijt. Dan ga je nooit meer terug de deur uit. Nee. Je gaat er niet meer zeggen, nee, ik vond klassieke muziek even leuk en daarna niet meer. Je hebt wel je voorkeur. Ik vind niet alles mooi.
Ja.
Maar wel, als je deurtje door bent, bij goede muziek ga je nooit meer deurtje terug.
Ja, nee, absoluut. Of wat Nick Hornby zei, in mijn geval dan.
Oh, wat leuk, dit wordt toch de groene FM, dames en heren.
Wat zei Nick tegen jou, Hanneke?
Nick Hornby zei tegen mij, wacht, pop.
Toen je hem sprak, buiten bij de AFAS, terwijl je over de stoeprand was gedenderd.
Ja, precies.
Wat zei
Europapa aan het schreeuwen
Wat zei
was,
Nick Hornby toen tegen jou?
Did I feel miserable because I listened to pop music? Or did I listen to pop music because I was miserable?
High fidelity.
High fidelity. Dat klopt volgens mij wel. Want dan op een gegeven moment heb je ook het idee dat... Want dat was ook bij Alma ging er op een gegeven moment ook een lichtje aan in de auto. Omdat ik het draaide. Ik weet niet meer wat we draaiden. En dan was ik aan het vertalen tijdens het liedje waar het over ging. En toen kwam ze er ineens achter dat het... Ja, nee, het ging over we draaiden Under Pressure. Weet je wel, van David Bowie. En
van Queen.
Dat is gewoon...
Under Pressure.
Ik bedoel, ik ken eigenlijk geen mensen die dat geen te gek nummer vinden. En allemaal was ze aan het luisteren voor de eerste keer. En ze dacht, nou ja, goed, dit is het voor haar nummer. En toen zei ik zo, weet je nog soms dat je dan denkt... Van, dat je bang bent dat het... of ja, gewoon dat het leven te zwaar is, weet je wel. Of dat het moeilijk is om iets te doen. En dat je het dan... dat je bang bent dat het niet lukt, of weet je wel. Nou, ik was een beetje zo... Ik leg het nou helemaal niet goed uit. Maar dat was ik was op een gegeven moment dat liedje aan haar aan het vertalen. En ik zo... Heel veel mensen hebben die gevoelens. Ja. Niet alleen jij, maar ook een beetje Freddie Mercury en David Bowie, die overigens allebei al dood zijn, die een liedje hebben geschreven dat iedereen mooi vindt. Het komt dat bijna alle mensen dat gevoel soms hebben van under pressure zijn. Toen zag je ineens haar denken, dan word je ineens ook onderdeel van een groter geheel in het leven. Dat mensen, dat je als mens met elkaar verbonden bent.
Ja, mooi.
Dit had een bloeiaflevering kunnen zijn, aflevering. Hanneke.
Zeker.
Het was gewoon een bloeiaflevering. Bij ons in de auto, Anne.
Ze heeft gewoon live bloei.
Live bloei.
Wat ik dus ook vind, is dus dat ik het ook altijd heel erg ontroerend vind om naar concertregistraties te kijken, om dan te kijken naar het publiek.
Ja.
Want dat zijn dus allemaal mensen die dus bijvoorbeeld naar het eindconcert, het slotconcert van Rob de Nijs gaan. En niks dan liefde voor Rob de Nijs, hè. Maar het is niet zeg maar de muziek waarbij ik het deurtje door ben gegaan. Maar ik vind Rob gewoon heel leuk. Maar als je die mensen dan ziet, die zijn met z'n allen een deurtje doorgegaan, waardoor ze voor altijd van Rob de Nijs houden. En je ziet dus aan hun gezichten hoe het ze raakt. En hoe ze daar dan ook elkaar bij even bij vasthouden of in hun bovenarm knijpen en zo. Ja, dan moet ik huilen. Daar kan ik niks aan doen.
We hebben nu een rijtje muzikanten. Taylor Swift, David Bowie en jij voegt daar Rob de Nijs aan toe. Dit is toch wel...
Nou, is toch de David Bowie van de Lage Landen.
Ben ik daar Sigur Rós aan toevoegen? Ik stond ooit een keer op de zondag van Lowlands naar Sigur Rós te kijken met een vriend van de show Jenneke en onze goede vriend Maus. En toen trad Sigur Rós... Weet je wel, ik had daar wel een cd van, maar ze zingen in een soort droomtaal, je verstaat er niks van. Maar zij waren aan het spelen en het was super mooi. En op een gegeven moment komt er een... Net, weet je wel, ik weet niet, Anne, jij kent het misschien niet, maar Nienke, jij moet dat kennen, dat je op zondagochtend, dat je dan de fanfare of de harmonie hoort, dat je dan naar buiten loopt en die loopt dan aan je voorbij. En dan vertrekt hij.
Huilen.
Toen kwam er dus een klein fanfaretje op. Die liep alleen maar op en die liep weer af. Nou, ik huilen, Jenneke huilen, Maus huilen. Ik keek rond.
Dit snap ik niet. Waarom huilen we dan?
Ja, omdat dat gewoon vroeger gebeurde dat dan. Dat je als kind naar dat raam liep en er kwam de fanfare voorbij. Ja. En die hoorde je dan maar een paar...
Dat was magisch.
Maar een paar minuten, want dan was hij weer de hoek om. Dat gebeurde dus daar op dat podium. En dat hele tent janken. Later las ik ook een recensie dat die recensent rondkeek. Dus ik zag niet... 10, ik zag niet 20, ik zag 100 mensen huilen. Dus wij huilen, huilen, huilen. Het hele concert huilen. Terwijl je verstond er niks van. Die man die staat er alleen maar hala te roepen. Het concert was afgelopen. Zij komt af, mijn broer zij gaan af. Mijn broer komt de tent in. En die zegt, echt, what the fuck is hier aan de hand? Zegt hij. Zijn jullie allemaal gek geworden? Zo, het was zo mooi. Wat gebeurde dan? Ja, niks. Het was een fanfare. Zoiets.
Ja, het was echt fantastisch. Ja, maar dit is ook waarom ik dus wel altijd heel erg verdrietig en ook een beetje mild, agressief en kwaad word van artiesten die er dan met de pet naar gooien. Die dus een concert zeg maar op de automatische piloot doen of zo. Ja. Terwijl ik denk, er zijn allemaal mensen hier voor jou dit deurtje doorgegaan. Die hebben dit allemaal, die nemen dit allemaal mee naar dit concert. Alle emoties die ze hebben en alle gevoelens die ze hebben bij de muziek. En als jij er dan met de pet naar gooit, dat vind ik echt respectloos.
Nee, dat vind ik ook, dat kan niet. Dat kan niet.
Dat kan ik dan helemaal, als je, maar dat hoeft dus ook maar een seconde dat je ziet van, oh, iemand is echt niet erbij of zo. Of doet niet zijn best. Dat is meteen ook klaar.
Ja.
Echt, dat kan je niet maken.
Maar daarom vind ik nou ook dat... Want mijn broer was met zijn twee dochters naar Flemming geweest. In Doornroosje. En terwijl hij houdt natuurlijk zelf niet van Flemming. Maar dat vind ik
nee?
dat...
Nee? Hoe kan dat?
Maar die meisje is helemaal in vervoering. En...
Wacht even. Taylor Swift, David Bowie, Rob de Nijs, Flemming.
Sigur Rós. Okay.
Ja, dat zijn Flemming.
Sorry, Sigur Rós. Wij hadden weer een piek. En dan even weer,
maar toen was ik wel aan het denken over dat wat ik nu wel echt leuk vind op dit moment, is dat er dus zoveel Nederlandse acts zijn, die iedereen, die wel dus heel goed hun best doen allemaal. Weet je wel?
Ja.
Je hebt S10, je hebt Mo, je hebt... Ik vind Flemming ook wel bij horen. En noem nog maar eens wat dingen. Dat vind ik echt wel tof. Die ook in het Nederlands zingen. Nou ja, goed.
Ik hoorde laatst Sugar Daddy van Roxy Dekker.
Dat is wel heel grappig.
En toen dacht ik...
Toen voelde jij je heel erg.
Maar ik dacht, dit is echt zo'n nummer dat op 1 staat in de Kids Top 10 bij Zep. Zo had ik het ingeschat. Het blijkt gewoon op 1 in de top 40 te staan. Dat is er
ook
aan de hand in de muziek.
Dit is weer een teken dat wij ook niet meer in de originele cast van 30ers zouden kunnen.
Echt überhaupt. Niet. Ik sloeg ook echt een modderfiguur. Ik was collega's in de auto aan het voeren naar Utrecht. Naar het café van de jongens van Mama Man. En toen was dit mijn hot take over Sugar Daddy van Roxy Dekker. Nou, ik zat toch mis?
Ja.
Ik zat mis.
Ze zeiden, Anne, wanneer speel jij het nieuwe seizoen van de Golden Girls? Rob de Nijs het ook mee. Het wordt hartstikke leuk.
Ik ben
de love interest van Blanche.
Ja, Inge Ypenburg heeft ook een rol, heb ik gehoord. Voor heel leuk.
Ja, zo, ik weet nog dat de suikerbieten op de bon waren.
Oh. Picture it. Oost-Stellingwerf 1912. Ja.
Sigurij.
Ik heb sigurij gedronken.
Ik moet het andere onderwerp. Die Siewert, wat een slachtoffer, hè?
Ja, nee, we gaan het niet over Siewert hebben. Al heb ik wel zitten nadenken wat ik allemaal zou koken als ik maar 15 euro per persoon per week had.
Sigurij, suikerbieten.
Sigurij, suikerbieten, ja. Uit de natuurvoedingswinkel. Ja.
Nou, ik denk niet meer dat hij een witte wijn en een pak chocomel als een kleine koelkastje op zijn slaapkamer heeft staan.
Nee, zodat hij weer de hele zondagochtend kan zitten rukken en naar Bach gaan zitten luisteren.
En Nienke.
Pindakaas en macaroni.
Beste grapje.
Is wel inside Twitter grapje.
De leuke is, mag ik even benoemen voor de luisteraar dat Nienke heel geërgerd kijkt omdat er zon naar binnen schijnt. Ja, sorry.
Ik heb dus nog iets recht te zetten.
Oh ja.
Zijn we daar al?
Ja. Oh nee, mag ik nog één ding zeggen over Siewert? En dan, omdat ik dan even mijn woede kwijt ben en dan kunnen we daarna verder. Dat zo'n jongen dan echt denkt dat hij zeg maar een soort van gemuilkorfd is en dat hij geen geld krijgt en dat hij en waar moet hij naartoe en waar kan hij nog aandacht vragen voor zijn zaak, want iedereen negeert hem. Terwijl die gast niet doorheeft hoe groot zijn platform nog steeds is. Dat iedere scheet die hij op X leest nog steeds door allemaal mensen gelezen wordt. Dat hij echt niet... Dat hij dan helemaal geen weet heeft van mensen die echt benadeld zijn door de Nederlandse staat. Ik noem mensen die in het toeslagenschandaal zaten. Die geen enkel medium hadden om aan te kloppen van hoor even wat ons is aangedaan. Pas echt na jaren, zeg maar, dat er aandacht voor was. En terecht. Ik denk, oh, dit is weer zo... Ben je toch een verwend kutkind? Sorry, dat wilde ik nog even zeggen.
Hier.
Nou, en van 15 euro kun je hele lekkere dingen kopen.
Precies. Macaroni. Met
nee, maar het is wel, het is een beproefde methode natuurlijk om, dus, om het slachtoffer te spelen.
Ja, maar
Geert
is niet,
al jaren
niemand
met trapt
dat bij hem toch in?
Wel, iedereen, jawel.
Nou
dat
ja, Thijs van der Brink en Margie Fix hadden meer aan tafel zitten, hoor. Dus die zijn er weer vol in getrapt. Maar
ik heb niet het idee dat iemand hem serieus neemt.
Nou, dat denk ik wel eigenlijk.
Oh, vreselijk.
Ik denk dat het werkt.
Nou, ik zal hem als ik hem zie tegen zijn schenen schop. Of is dat bedreiging? Sorry.
Namens mij.
Deze is voor Nienke.
Hier. Zo. Maar jij moet nog even iets opbiechten.
Ja.
Het gaat niet over in slaap vallen bij voetbalwedstrijden.
Ik kreeg een mailtje al een poosje terug en ik had het proberen eigenlijk onder de pet te houden. Maar ik moet toch voor de bel.
Ja.
Van Bastiaan Vroegop. Die twee dingen heeft. Namelijk, hij is Fries. En hij blijkt aan Nienke's kant te staan.
Yeah.
En ten tweede heeft hij een achternaam. Vroegop. Dit ook niet helemaal rijmt met mijn levensfilosofie.
Hij zou echt radio-dj moeten worden. Dan heeft hij altijd het beste tijdslot.
Maar Bastiaan Vroegop is een hele goede vent. En een leuke journalist. Hij is een game- en internetjournalist. En hij heeft een podcast. Die heet Game Praat. En hij wilde nog even terugkomen op Super Mario. En ik had daar iets over gezegd. Dat hij niet Itsumi zegt, maar Itsumi. Wat super betekent in het Japans. Ja, dat bleek dus niet waar te zijn.
Oh.
Ja. Hij zei, het is toch net zo... het is toch de discriminatie die je denkt dat het is. Ze doen een Italiaanse Amerikaan naam met Itsumi. Itsumi betekent wel fontein in het Japans. Maar dat heeft niks met Super Mario te maken.
Ik ben door meerdere mensen iets van besmuikt uitgelachen dat ik dit nog niet wist. Dus ik ben heel blij dat ik deze nou terugkrijg. Bedankt. Bedankt, ja. Bastiaan.
Ja.
Vriezen onder elkaar. Wordt gewaardeerd.
Ja, een L voor mij en degene die jou hebben aangesproken op het feit dat je die niet wist. Een L.
Bedankt. Maar heel grootmoedig dat jij zelf deze rectificatie brengt.
Zo is Anne.
Want je had het ook kunnen doodzwijgen. Ja.
Ik heb deze mail van hem op 5 februari gekregen. Het is inmiddels... Maar hij kwam erop terug omdat hij mailde wat we van de half uur durende bloei aflevering vonden. Want, zo zegt hij, ik lag onder de bank te janken. Bastiaan, wij ook, jongen.
Dus het is ook al zover dat mensen ons aan het mailen zijn nog voordat we het hebben besproken in de aflevering.
Ja.
Zeker.
Ja.
Ja,
zeker.
Heerlijk.
Zo groot is dit culturele fenomeen. We kunnen eigenlijk, als je kijkt naar luisteraars van Ik Ken Iemand Die, kunnen we zeggen, Bluey is een groter cultureel fenomeen dan Taylor Swift.
Ja.
En er is dus wel een Nederlandse Taylor Swift podcast, waarvoor hulde, maar nog geen Nederlandse Bluey podcast. En ik zie daar toch een gat in de markt waar wij in kunnen springen, Anne Janssens.
Zeker.
Wekelijkse recap.
Ja.
En het dan helemaal op een soort groene Amsterdammer-achtige, Joost de Vries-achtige manier duiden van Bluey. Er allemaal filosofen bij halen. Het in een bredere context plaatsen. Een beetje... Ja,
geef mij een week
tijd.
Om alle filosofen van de laatste 2000 jaar door te nemen of zoiets. En dan heb ik een theoretisch kader voor deze podcast.
met iets van Patricia de Martelaar. Voor mij.
Ja, uiteraard. Ja?
En een blik Madeleines met een foto van Bluey erop.
Oh,
nou, en
ja, goeie.
Wie hem dan nog snapt...
Maar je moet alleen nog een goede naam hebben.
Ja, daar komen we
nou, heel lang stil.
Ja. En ik wil zeggen, nou ja, nee, luisteraars, als je een goede naam hebt voor onze Bluey Recap podcast, dan hoor ik het graag. Ik ga zelf voor...
Nog laatste dingetje over hondjes en dan houden we ermee op. Maar we kregen een mailtje van Bibi. En dat ging over voetjebal. Daar hadden we het vorige keer over. Kinderversie voetbal. En die zei, bij ons heet het puppyvoetbal. Maar de teleurstelling was zeer groot toen bleek dat het niks met jonge hondjes te maken had.
Dat snap ik wel.
Ik snap dat ook.
Dat zou je niet lekker vallen.
Het zou bij mij ook een teleurstelling zijn.
Zeker. Jongens, het was me weer een eer en genoeg om met jullie deze hele mediaweek door te nemen.
Ja.
Ik vond dat we van low naar highbrow gingen en weer terug. Dat is prettig, daar hou ik van. Dus bedankt hiervoor. Ook blij dat we dit in een safe space hebben kunnen bespreken. Waardoor Hanneke eigenlijk even een half uur de mond stil hield over Bluey. En Alex niet de hele tijd kan roepen hoe vervelend hij die is.
Oh, die had lopen zuchten vandaag, joh. Zuchten.
Nou, daarom. Het is goed dat hij er niet is.
Ja.
Ik doe de aftiteling en ik wens jullie allemaal een zeer gezegende week. En tot de volgende keer.
Hoezee.
Hoezeetjes.
Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst op afstand. Hanneke Hendricks en Anne Janssens. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing met een nieuw kapsel. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En dat wordt zeer gewaardeerd. Op X en op Instagram heten we @ikkenniemandie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Hij heeft ook een nieuwe bril, maar dat had ik niet gezien. Ik vind dat moeilijk met brillen.
Wie?
Dat grappige is dus, ik zag dus wel zijn haar en niet zijn bril inderdaad.
Ja, hij heeft ook een nieuwe bril. Ja, Jeroen. Ja. Hij heeft de hele uiterlijk is veranderd ineens.
Je herkent
hem. Hij heeft nieuwe schoenen, uit een ander...
Het is lente, jongens. Kop. Het is lente.
Een ander blouseje heeft hij.
Ja. Ja, misschien wil hij ook wel in de nieuwe versie van 30. Hij heeft er wel de leeftijd voor. Wij niet.